Broers en zussen, ik wil jullie namens de gemeente van Nieuwpoort allemaal de groeten overmaken. Hey, mevrouw en ik zijn van de gemeente van Nieuwpoort. Ja, het is de eerste keer dat we hier mogen staan. En ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons schenkt. Hey, ik vind het altijd zo mooi. Ik zie vele nieuwe gezichten. Ik zie er een paar dat ik ken, maar ik zie vele nieuwe gezichten. Maar in feite zijn het allemaal dezelfde. Ik ken jullie niet, maar toch ken ik jullie wel. We zijn innig verbonden in Christus, dat vind ik altijd zo mooi. Daarom spreek ik ook zo graag op verplaatsing. Maar goed, mag de Heer ook deze morgen ons samen weer sterken in zijn woord en troosten en bemoedigen in zijn woord. Ik zal beginnen met een vraagje te stellen. Ik stel graag vraagjes. In het woord van God staan er veel gebeden, lange en korte. Wie weet er waar het langste gebed in Gods woord staat? Psalm 119. Amma, je doet me verschiet. Met de eerste keer al. Jullie wisten dat dat een gebed was. Allee. Dat is mooi, inderdaad. Psalm 119. En deze psalm wil ik eens overdenken met jullie. Laten we een keer naartoe gaan naar deze psalm. Deze psalm kent maar liefst 176 versen. Dus dat is langer dan de meeste brieven van het Nieuwe Testament. Wie heeft deze psalm al een keer volledig uitgelezen? Steek een keer de vingers op. Ja. Het duurt wel geteld 20 minuten om die psalm te lezen. En ik wil hierbij zeggen, voordat we erin duiken, wil ik toch even heel kort iets vertellen over de structuur. Want de man die deze psalm heeft geschreven, heeft dat niet zomaar in één zitting geschreven. De man die deze psalm heeft geschreven, heeft daar heel lang en goed over nagedacht. Dagen, weken, zo niet maanden, vooraleer hij al zijn geloofservaringen en zijn gedachten en zijn wetenschap over God te boek heeft gesteld. Je moet weten dat deze psalm opgedeeld is in blokken. Weet er iemand hoeveel blokken? Nee, wist je dat niet? Goed. Het Hebreeuwse alfabet. Ons alfabet telt 26 letters. Hoeveel telt het Hebreeuwse alfabet? 22. De psalm is opgedeeld in 22 blokken. 22 blokken van elk 8 versen. 8 x 22 is 176. Nu, elk blok... Aan elk blok wijdt hij één Hebreeuwse letter toe. Blok Alef, blok Bet, blok Dalet, enzovoort. En per blok van 8 versen begint elk vers met de letter Alef in het blok Alef. En het blok Bet begint elk vers met de letter Bet. Enzovoort enzoverder. Hij had al een keer over nagedacht hoeveel tijd daarin kruipt om dat voor te bereiden. Neem dan nog eens bij dat in elk vers een synoniem staat van het geschreven woord van God. Hij gebruikt 10 verschillende synoniemen. Geboden, bevelen, wegen, wet, verordeningen, getuigenissen. En in elk vers, behalve in 3 versen, maar in 174 versen van de 176 gebruikt hij een synoniem van het geschreven woord van God. Moet daar een keer over nadenken. Hoe lang moet dat niet geduurd hebben tegen dat deze man gans zijn gedachten in die structuur heeft gegoten? Heel lang. Ik wilde dat gewoon een keer zeggen vooraleer we beginnen met deze psalm. Dat dat niet zomaar uit de lucht gegrepen is of dat hij uit gevoel of emoties deze psalm heeft neergepend. Nee, hij heeft daar heel lang over nagedacht. Nergens in de Bijbel, broers en zussen, vinden we zo'n tekst waarin iemand, een schrijver, zo uitgesproken zich uitlaat, zo onvermoeid zich uitlaat over de heerlijkheid van Gods woord. Nergens vind je dat. 176 versen lang. Dat is wel, voor mij is dat een heel bijzonder werkje. Een literair meesterwerkje noem ik het. En het is daarom ook voor mij het kroonjuweeltje, een van de kroonjuweeltjes onder de psalmen. En ik wil me niet richten op zijn gebed. Zijn gebed, inderdaad, het is het langste gebed, maar dat begint maar pas vanaf vers 4 tot en met 176. Die eerste 3 versen, daar wil ik me op richten. En die eerste 3 versen, dat is zijn slotsom. De conclusie waartoe hij is gekomen in zijn geloofsleven. zijn bevindingen van het geloofsleven. Ja? Die drie versen wil ik eens lezen. Hij is dus tot de slotsom gekomen, en laten we maar eens lezen, vers 1, dat welzalig zij die oprecht zijn van wandel, die in de wet van de Heer gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met geel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht begaan, maar wandelen is een wegen. Die drie versen wil ik eens overdenken. Het behoort niet tot zijn gebed. Het zijn zijn bevindingen. De slotsom. De schrijver zegt hier, in deze eerste die versen, dat er van alle bewoners op de ganse aarde één specifieke groep, een bepaalde groep, welzalig is. Vers 1, welzalig zij. Vers 2, welzalig zij. In de grondtekst vinden we het woordje, het Hebreeuwse woordje, ashrei. Nu, ashrei is een woord die een zeer gezegende menselijke toestand aanduidt. Onthoud dat goed. Welzalig, dat wordt meermaals gebruikt in de Bijbel. Hier heeft het een andere betekenis dan bijvoorbeeld in een andere psalm. Het woordje ashrei, welzalig, is een toestand waarin een mens zich zeer uitzonderlijk gezegend weet. Hij geniet een hoge raad van zegen. Welzalig. Nu, de groep van mensen waarover hij het heeft, zijn inderdaad gelovigen. Het zijn gelovigen. Maar hij heeft het niet over de gelovigen in het algemeen. Hij zoomt in, deze psalmist, op een minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Een minderheid binnen de geloofsgemeenschap. Nu, al diegenen die hier vanmorgen zitten, die weten van zichzelf dat ze gezegend zijn, dat ze gered zijn, zijn welzalig. Maar daarover heeft de schrijver het hier niet. De schrijvers van de andere psalmen hebben het daarover. Welzalig de man die verheven is van zijn zonde. Deze schrijver had daar niet op in. Hij had inzoomen op een minderheid, zoals de psalmist van psalm 1 dat doet. Weet je nog, psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, die niet zit in de kring der spotters, maar welzalig is de man die aan des Heeren wat ze welgevallen heeft en het overdenkt bij dag en bij nacht. Dus daar heeft hij het over de welzaligheid van de man die Gods woord overdenkt bij dag en bij nacht en die er ook vreugde in vindt. Heeft het daar niet over de welzaligheid van de redding. Zie je dat? Daar gaat de psalmist in gaan zoomen op een specifieke minderheid. En deze psalmist van psalm 119 doet precies hetzelfde. Hij gaat inzoomen, focussen op een minderheid. En hier in die drie versen gaat hij de personen die behoren tot die minderheid, gaat hij nu gaan beschrijven. Hun karakteristieken. Wie zijn die mensen? Want we willen dat weten. Wie zijn die mensen die die hoge graad van zegen genieten? En hij gaat die drie karakteristieken nu beschrijven. En daar wil ik over nadenken deze morgen. Want alle van ons willen die zegen. Alle van ons willen die welzaligheid. En God wil het ook geven aan ons. Straks daar meer over. Nu, het gedragspatroon van die mensen die welzalig zijn, die wordt beschreven. En het is iemand die op een zeer specifieke manier wandelt, zegt de psalmist. Lees maar eens. Drie keer vinden we het woordje wandelen of gaan. In vers 1, welzalig zij die oprecht zijn van wandel, die in de wet van de Heer gaan. Vers 3, die wandelen in zijn wegen. Daar heb je het weer. Dus drie keer het woordje wandelen of gaan. Dus de persoon, met wandelen bedoelt hij dus je dagelijkse, dagdagelijkse manier van leven. Je bent overtuigd van bepaalde normen en waarden, morele principes, en je leeft daarnaar. Je wandelt daarin. Ja? Dat is wandelen volgens de Bijbel. En de psalmist zegt dat deze wandel zeer nauw verbonden is met de normen en de waarden van de Bijbel. Lees maar eens. Vers 1. Welzalig zij die oprecht zijn van wandel, die in de wet van de Heer gaan. Dus de persoon, eerst en vooral, die deze zegen zal ontvangen, zijn mensen die wandelen in de normen en de waarden en de morele principes van de Bijbel. Ze gedragen zich wat de Bijbel hen oplegt. Ze gedragen zich daar navenant naartoe. Hoe de mensen zich ook gedragen rondom jou, jij houdt je vast aan die normen en die waarden. Wat zijn die waarden? Ik geef gewoon een paar voorbeelden. Eerlijkheid, vrijhevigheid, dankbaarheid, nederigheid, betrouwbaarheid. Om nu maar een paar op te noemen. Ja? Dat is de man die zal wel zalig zijn, die zo wandelt in zijn leven. Maar ze wandelen niet zomaar. Hij zegt er wel heel duidelijk bij dat ze oprecht zijn van wandel. Nu, wat bedoelt hij met oprecht zijn van wandel? Wel, dat is in feite heel simpel. Hij bedoelt dat de man die welzalige staat zal ontvangen, dat hij gewoon eerlijk is met zichzelf als het aankomt met betrekking op Gods woord. Als hij iets leest in Gods woord, hij heeft het begrepen, dan had hij zich daaraan onderwerpen. Hij had er alles aan doen in zijn leven om zijn voeten te keren op de weg die hij bezig was. Hij was bezig met iets dat niet goed was. Je leest het in de Bijbel, je begrijpt het, wat gaat hij doen? Hij had zijn voeten keren, onmiddellijk. Hij onderwerpt zich daaraan. Dat wil zeggen, oprecht zijn van wandel. Vanaf het moment dat je iets begrepen hebt uit Gods woord en je leeft daar niet conform naartoe, dan zeg je, ola, ik wil dat niet, ik wil oprecht zijn in mijn wandel en je past je daaraan. Dat is oprecht zijn van wandel en in de wet van de Heer gaan. Ik heb het niet over perfecte gehoorzaamheid. Daar heb ik het niet over. Er is maar één die perfect gehoorzaam geweest is aan de Heer en dat is Jezus Christus. Maar zelfs deze psalmist is niet perfect in zijn wandel. Lees maar een keer, vers 5. Daar zegt hij, en daar wenste hij, och, waarom mij wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? Dus als hij zegt, waarom mij wegen toch zo vast, dat wil dat zeggen dat ze wegen niet altijd even vast zijn. Ja? Lees ook maar een keer vers 59. Daar zegt hij, ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. Zie je dat? Dus zijn wegen zijn niet altijd in evenredigheid met Gods wegen. En daarom zegt hij, ik heb mijn voeten gekeerd. Dus zie je, hij is oprecht. Als hij vanaf het moment dat hij beseft dat iets niet naar Gods wil is, had hij zijn voeten keren. En zo'n wandel begint de psalmist te zeggen, ligt grote beloning. Ten eerste, in de wet van de Heer gaan en daarop recht in zijn. Daar ligt de grote beloning. Welzalig vers 1, zij die oprecht zijn van wandel, die in de wet van de Heer gaan. En ik denk deze morgen dat er velen van ons dat willen. Velen van ons willen die welzaligheid, is niet waar? Ik wil dat, jullie willen dat, alle van ons willen dat. En het beste van alles, de Heer wil ons dat ook heel graag geven. Hij staat ermee klaar. Daarom moeten we ons als de vraag stellen, hoe kunnen we nu die hoge graad van zegen genieten? Wat moet je daarvoor nu doen? Van, je moet er iets voor doen. Ik heb het net gezegd, wat je moet doen. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Je moet rekenen, deze psalm draait rond Gods woord. Dus deze psalm is één grote dikke pijl naar Gods woord. Dus als je die welzaligheid wil ontvangen, zal het betrekking hebben op hoe je omgaat met Gods woord. En beste broers en zusters, het is niet vanzelfsprekend om Gods woord te begrijpen. Is niet waar. Laat ons eerlijk zijn. Gods woord is een moeilijk boek. En als je wil wandelen in de wet, dan moet je natuurlijk eerst weten wat er in die wet staat. En als je niet weet wat er in die wet staat, ja, nou, wat moet je dan gaan wandelen? Hoe kan je er dan in gaan wandelen? En nog beter, hoe kan je nu oprecht gaan wandelen in de wet als je niet oprecht begrijpt wat erin staat? Zie je? En de psalmist zat ook met dat dilemma. De psalmist wist heel goed dat als je wil wandelen in Gods wet, je het eerst zal moeten begrijpen dat je er inzicht in moet verkrijgen. En het feit dat Gods woord alleen niet voor jullie en ik zo bijzonder moeilijk is, hij worstelt daar ook mee. Want voor hem was het ook moeilijk. Keer op keer vraagt hij in deze psalm dat God zijn ogen opent, dat God hem zijn woord leest. Lees maar een keer, vers 34. Daar smeekt hij, dat is zijn gebed, hé. Daar smeekt hij, zegt hij in vers 34. Heer, geef me inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, dan zal ik mij met heel mijn hart eraan houden. Dus dat proef je al, dat zelfs deze psalmist moeite heeft om Gods woord te begrijpen. Lees maar een keer vers 2b. 12b, sorry. Leer mij uw verordeningen. Vers 27. Geef mij inzicht in de wet van u, in de weg van uw bevelen. En hij vraagt dat hier 9 keer. Maar liefst 9 keer in zijn gebed. Vers 108. Leer mij uw bepalingen. En keer een keer terug naar vers 18. Dan zegt hij een heel bekend vers. Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Waarom vraagt hij dat hier altijd maar keer op keer? Omdat hij weet, als God hem geen inzicht geeft, dat hij iets zal krijgen. Dat hij Gods woord niet zal begrijpen zoals het zou moeten begrepen worden. Dan mag je de Bijbel nog zoveel lezen als je wilt. Zie je dat? Dus het is God die inzicht geeft. En daar begint die welzaligheid. En kijk de keer naar vers 171. Zie maar eens hoe graag God ons dat inzicht ook geeft. Je moet het maar vragen en je zult het ontvangen. Vers 171, daar prijst en looft de psalmist God voor het feit dat God zijn gebed beantwoord heeft. Mijn lippen vloeien over van lofzang, zegt hij. Waarom? Want u leert mij uw geboden. Zie dat? U leert mij uw verordeningen. Dus het eerste wat we moeten doen en wat we moeten beseffen is dat die welzaligheid begint bij inzicht verkrijgen in Gods woord. Bij inzicht verkrijgen in Gods geschreven woord. En natuurlijk, inzicht verkrijgen, broers en zussen, dat begint bij gebed. Maar dan moet je het ook zelf gaan beginnen lezen. En ook daarover wil ik een woordje zeggen. Hoe lees je nu Gods woord? Want je kan Gods woord op vele manieren lezen. Maar ik zal u al iets zeggen. Het woord van God lezen is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Ik ga dat tonen. Laten we een keer naar het 5e boek van de Bijbel gaan, Deuteronomium. Als het op Gods woord aankomt, broers en zussen, vraagt God veel meer van ons dan dat we het slechts oppervlakkig lezen of zelfs verstandelijk begrijpen. Hij vraagt veel meer van ons. Ik zeg dat niet. De Heer laat ons dat zien. Toen hij zijn volk pas had bevrijd uit Egypte. Weet je nog wat er gebeurd was? God bevrijdt Hans dat volk uit Egypte. Hij brengt het naar de berg Horeb. Wat doet hij daar? Hij heeft daar de wet. Hij heeft daar het plan van de tabernakel. En nadat hij zijn wet en zijn woord gegeven heeft, moet ik kijken in Deuteronomium hoofdstuk 11. Dan zegt God iets heel specifieks omtrent zijn woorden die hij heeft gegeven. Hoofdstuk 11, vers 18. Daar staat het volgende. Daarom moet u deze woorden van mij op uw hart en op uw ziel leggen. Meermaals in het boek Deuteronomium laat Mozes het volk weten dat oppervlakkig horen, oppervlakkig luisteren, oppervlakkig lezen of zelfs verstandelijk begrijpen, dat dat niet genoeg is. En dat was de reden waarom het misging met Gods volk. De reden waarom Gods volk niet aankwam in het beloofde land was niet omwille van hun opstandigheid. Het was omwille van het feit dat ze Gods woord niet ter harte namen, maar dat ze het slechts verstandelijk opnamen en verstandelijk begrepen, maar niet in hun hart. Dat was de reden waarom ze het land niet konden innemen. Ze waren te bang. Ze waren niet vertrouwd met Gods woord. Ze waren bang van de Enakin. Staat hier trouwens één voor jullie. Ja, ze waren bang gewoon. Omdat ze niet vertrouwd waren met Gods woord. Hadden ze vertrouwd geweest, dan hadden ze het ter harte genomen, zouden ze niet helemaal niet bang geweest zijn. En ik geloof, broers en zussen, dat dat niet alleen telt voor hen. Dat telt ook voor ons. We moeten Gods woord ter harte nemen. En dat is net het grote probleem. Ik geloof dat de grote schade van onze omgang met Gods woord, dat dat de oppervlakkigheid is. Ik persoonlijk geloof dat. Ik denk dat er dan nog van jullie van overtuigd zijn. Want we denken, als we iets gelezen hebben en ook verstandelijk begrepen hebben, dat dat genoeg is. Maar dat is niet genoeg, broers en zussen. Gods woord is niet gemaakt voor ons verstand enkel. De mensen die niet geloven in God, begrijpen Gods woord ook met hun verstand. Maar niet met hun hart. En dat is voor ons. Wij moeten het eerst begrijpen met ons verstand en met ons hart. Keer maar een keer terug naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Gods woord is gemaakt, broers en zussen, zodanig dat het diep in ons gemoed binnendringt. Dat moet binnendringen diep in ons gemoed. En daar moet het een werking doen. Hoofdstuk 6, vers 6. Weer al, zegt Mozes dat. Deze woorden die ik u gebied, moeten in uw hart zijn, zegt hij. Hoe kan je nu God van harte liefhebben, als je nog niet eens zijn woord ter harte neemt? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. En ik weet het, broers en zussen, ik heb hetzelfde probleem als jullie. De weg van het verstand naar het hart, dat is niet zo lang. Hé? Bij jullie is dat 30 centimeter, bij mij is dat 35 centimeter. Ja, dat is niet zo lang. Maar, toch is het heel lang. Want het kan heel lang duren tegen dat dat woord van hier naar hier is gezakt. Is niet waar? En de Heer weet dat ook. Dat kan weken duren, maanden, tegen dat we iets begrijpen en dat we het dan ook ter harte nemen. Ik ben zo, en ik weet dat jullie ook zijn. Jullie zijn geen haar beter of slechter dan ik. En de Heer weet dat. Daarom is er zoveel herhaling in zijn woord. Ja. Daarom heeft God ons niet één evangelie gegeven, maar vier. Hè. Omdat we, ja, spijtig genoeg, ik weet, ja, we zijn traag van begrip. Hè. Is het waar of niet waar? Je zegt dat toch ook tegen zijn discipelen? Dat ze traag zijn van begrip? En soms voel ik me zo. En ik weet dat jullie dat soms ook zo voelen. Dus daarom, broers en zussen, heeft God zoveel herhaling in zijn woord. Keer op keer moeten we dat lezen. Gods woord is gemaakt om te eten. Ja? Niet om één keer te lezen. Je moet dat van eten, dat is voedsel. Ja? Zult dat zien? We hebben ook over eten gesproken. En ik wil een keer met jullie naar een boek gaan... Waar een dienaar van God, wat God spreekt met een dienaar, met zijn dienaar, en hij moet zeggen, hij moet de woorden die hij spreekt tot deze dienaar overbrengen naar het volk. Maar deze dienaar zal dat nooit niet kunnen doen als hij zelf dat woord van God eerst niet ter harte neemt. En hij gaat nu zeggen tegen deze dienaar, het is Ezechiël trouwens, laat ik hier naartoe gaan, hij gaat zeggen tegen Ezechiël hoe hij nu moet omgaan met Gods woord. En daaruit kunnen we heel veel leren. Wil jij een spreekbuis zijn van God, van zijn woorden, voor andere mensen, ja, dat kan. Ezechiël werd daarvoor geroepen. Maar kijk een keer wat dat God zegt tegen Ezechiël, dat hij eerst moet doen met zijn woord. Het boek Ezechiël, dat is 7 boeken verder, net voor het boek Daniël. Als we daar zijn, kan ik in hoofdstuk 2 gaan. En daar gaat God heel mooi gaan zeggen tegen Ezechiël hoe dat hij Gods woorden moet opnemen. Hoofdstuk 2. Nee, wat gebeurt er? De context is dat Ezechiël een visioen krijgt. En wat ziet hij? Hij ziet een uitgestrekte hand. En in die hand ziet hij een boekrol. Die boekrol wordt opengerold. Van voor naar van achter is die beschreven. Hij ziet dat allemaal. En God staat daar. En dit zegt God nu heel persoonlijk tegen Ezechiël, vers 8. Maar u, Ezechiël 2, vers 8. Maar u, mensenkind, luister naar wat ik tot u spreek. Wees niet opstandig zoals dit opstandige volk. En u komt het. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Dat is Gods woord. Dat is de eerste stap. Doe uw mond open en eet wat ik je geef. Wat moet hij doen? Hij moet zijn mond open doen en hij moet daarop gaan komen. Dat is de eerste stap. In het Hebreeuws betekent dat... Mond is beeldspraak voor verstand. Dus wat moet hij doen? Hij moet daarop komen. Hij hoort dat woord. Hij moet daar met zijn verstand over gaan nadenken. Dat is het eerste wat hij moet doen. Dus hij moest dan aandachtig zijn gedachten oprichten. Ja, eerste stap. Tweede stap lezen we in hoofdstuk 3. God gaat verder met zijn dienaar. Hij zegt heel uitdrukkelijk wat dat hij moet doen met dat woord. Nu zegt hij in hoofdstuk 3 vers 3 het volgende. Geef uw buik te eten. Vul uw binnenste met deze rol. Met andere woorden, hij heeft er nu op gekookt. Nu moet hij het inslikken en zijn buik ermee vullen. Hij moet het nu in zijn buik volledig gaan vullen, wil zeggen, meermaals. En hij staat op het punt om dat nu te gaan verteren. Met andere woorden, neem dat op bij je buik, teer daarop, broed daarop, laat dat niet los. Denk daar verder over na, dat is de tweede stap. Een hele belangrijke stap, broers en zussen, van het geloofsleven. Ja? Velen negeren die stap. Maar het vullen, je buik vullen met Gods woord, en het verteren, erover dieper gaan nadenken. Maar dan komt de derde stap. Laten we maar een keer vers 10 lezen. Daar beveelt God het volgende aan Ezechiël. In vers 10, al mijn woorden die ik tot u spreek, neem ze op in uw hart. Daar heb je het weer. Hij zegt dat maar, nadat hij er in zijn mond heeft genomen, nadat hij het in zijn buik heeft genomen, en nu moet hij het in zijn hart opnemen. Nadat hij er ernstig op gekold heeft, ernstig over nagedacht heeft, dat hij het nu echt ook begrepen heeft, dat hij er verzadigd van is, wat moet hij doen? Hij moet het ter harte nemen. Nogmaals, je kan God niet van harte gehoorzamen, of je kan niet God van harte gehoorzamen, als je niet weet hoe je hem moet gehoorzamen. Ja? En daar heb je het. Dus zie je, broers en zussen, oppervlakkig luisteren, of oppervlakkig horen, of lezen in Gods woord, is absoluut niet genoeg. Psalm 1 zegt, welzalig de man die Gods woord overdenkt bij dag en bij nacht. En deze psalmist van psalm 119 zegt een paar keer hetzelfde in zijn psalm. Een paar keer. Overdenken, overdenken, overdenken. En wat is die man van psalm 1? Uiteindelijk, wat lees je aan het einde van die psalm? Als hij Gods woord overdenkt en als hij diepe vreugde vindt, wat zal er gebeuren met hem? Hij wordt vergeleken met een... aan waterstromen. Dus hij is geplant aan waterstromen. En in, daar in de tijd, in Arabië, waren dat ferme, ferme, hete zomers. Hé. Droogteperioden. Hé. Maar toch staat er dat zijn loof groen blijft. Ja? Dus als je wortels diep genoeg gaan in als woord, dan mag er gebeuren met jou wat je wilt. Je zal je vreugde niet verliezen. Nooit niet. Waarom niet? Dat je geworteld bent in Gods woord. Maar als je niet geworteld bent in Gods woord, ja, waar ga je dan je kracht van halen? Straks zullen we zien dat Gods woord kracht heeft. Dat Gods woord levend is, voor degenen die het serieus nemen. Niet over het dood woord, dat gaat hier over een levend woord. Dat komt tot leven, voor degenen die het ernstig nemen. Straks daar meer over. Dus, broers en zussen... je hebt het nu al begrepen, Gods woord moet in ons binnenste werken. Diepste binnenste. En om nog een klein voorbeeldje te geven, zodanig dat je dat nog lang gaat herinneren wat ik hier gezegd heb, geef ik het voorbeeldje van een koe. Goed, ik was hier overlangs aan het wandelen. Ik wandel graag samen met de vrouw. En ik zag op een mooie zomerse dag een koe liggen. Een ferme grote koe. Hè? En hij lag daar gewoon neer, plat op zijn buik. Hij mag een keer raden wat dat hij aan het doen was. Hij was aan het herkomen. Dus ja, hij was daar, lag daar, hij was er aan het herkomen. Een koe is een herkoor. En ik weet niet of jullie dat weten, maar hoeveel magen heeft een koe? Zijn er drie boeren? Vijf? Vier? Ja. Vier, inderdaad. Vier. Een koe heeft vier magen. En soms wou ik dat ik ook vier maanden had. Ja, je zult dat niet zeggen aan mij, ik eet graag. Je zult dat zeker niet zeggen, hè? Maar toch wel. Maar goed, de Heer heeft ons maar één maag gegeven. Wat bedoel ik met die vier maanden? Ik wil dat voorbeeld geven. Wat doet een koe als hij gras eet? Als een koe gras eet, slikt hij dat bijna onmiddellijk door. Hij koopt dat niet op, de eerste keer. Hij slikt dat komt binnen in zijn maag, in die eerste pens. Wat doet hij daar? Die pens wordt gevuld, totdat die vol is. En een keer dat die pens vol is, dan gaat hij hem neerleggen in het gras. En dan gaat hij dat naar boven al. En dan gaat hij dat herkomen. Stukje per beetje. Je herkoopt dat. Een paar minuten. En dan gaat hij die portie inslikken. En dan komt hij zijn tweede maag. Hij doet dat zo. Hè. Als die eerste maag moet leeg, dan komt hij in de tweede maag. Wat gebeurt er in die tweede maag? Dat is een proces. Hè. Dat duurt uren. Hè. In die tweede maag wordt dat gras opgevuld in bolletjes. Tot die maag weer vol is. En een keer dat die maag vol is, wat gebeurt er? Dan gaat weer naar boven. Moet dat weer op gaan komen. Zie je wat ik bedoel, broers en zus? Dan gaat naar boven en dan gaat hij weer inslikken naar zijn derde maag. Die derde pens. enzovoort enzovoort. En dat moet dan nog doorheen ons spijsverteringssysteem, zijn darmen. Dus, wat is de les die je hieruit kan leren? Dat gras zit daar enorm veel voedzame ingrediënten in. Dat is zijn leven voor die koe. En maar tegen dat eruit komt, dat gras, heeft dan nog weinig voedzame waarde. Al die ingrediënten zijn daaruit getrokken. Hoe? Door urenlang door dat kanaal, door dat darmsysteem, door die maag. En zo is het met ons, broers en zussen. Gods woord is als gras. He? Het is als gras. En we moeten die ingrediënten daaruit trekken, voortdurend. Dat is gewoon een beeld dat ik jullie geef van die koe. En ik hoop dat je het nog lang zal herinneren. Want zo moet je omgaan met Gods woord. En als je zo omgaat, broers en zussen, met Gods woord, dan gaat dat een effect hebben in jouw geestelijk leven. Dan zal je vreugde beginnen vinden in Gods woord. Moet ik je vers 103 lezen. Ik eet graag. En we hebben het hier al gehad over taarten. Wel, je moet een keer kijken wat die psalmist hier zegt in vers 103. Jullie kennen dat vers wel. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond, nog zoeter dan een taart. Zie je dat? Als je zo omgaat met Gods woord, broers en zussen, dan is Gods woord zoet voor uw gehemelte. Is dat niet mooi? Iemand verwoordt het als volgt en slaat daarmee de nagel op de kop. Eén vers, 10 keer gelezen, is beter dan 10 versen één keer lezen. Begrijp je? Nog een keer herhalen. Eén vers, 10 keer gelezen, is beter dan één keer of dan 10 versen één keer lezen. Wat bedoelt hij daarmee? Het is veel beter dat je op één vers gaat kouwen en mediteren, langdurig, dan dat je vluchtig 10 versen gaat lezen. Als je vluchtig 10 versen leest, heb je daar bijna niks aan. Maar als je op dat ene vers mediteert, 10 keer, ga je er heel veel aan overhouden. Heel veel aan overhouden. En daarmee slaat deze schrijver de nagel op de kop. Zie je dat? En dat is toch ook normaal, broers en zussen, want wat is Gods woord in feite? Gods woord vertelt de waarheid, die grote en belangrijke waarheid over wie God is, maar ook over wie wij zijn. En over hoe wij staan in relatie tot Hem. En over hoe het allemaal is begonnen en hoe het allemaal zal eindigen. Dus, als je dat wil weten, dat is toch interessant, dan moet je daarmee bezighouden. Zie je? Zolang je niet van overtuigd bent dat Gods woord Gods waarheid is, maar vooral, als je daar niet van overtuigd bent dat er in dat woord leven zit, om dat eruit te halen, zoals bij dat gras, en kracht zit, als je dat niet gelooft, als je niet van overtuigd bent, dan ga je daar ook niet naar grijpen als je het moeilijk hebt. Als je het moeilijk hebt, en je bent ervan overtuigd dat er leven en kracht ligt in Gods woord, dan ga je er naar grijpen en dan ga je geholpen worden door Gods woord. Ja? Kijk maar een keer wat de psalmist zegt. Zelfs iemand van onder het oude verbond beleefde die levendmakende kracht van Gods woord. Psalm 119, vers 50. Hij ervaarde dat voortdurend. Dit is mij tot troost in mijn ellende, zegt hij, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Hij heeft het hier niet over zijn bekering. Uw belofte is gewoon een ander woord voor Gods woord. Dat maakt hem levend in zijn ellende. Het troost hem in zijn ellende. Vers 93. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt, zegt hij. Ervaar je dat in je leven, broers en zussen? Dat Gods woord tot leven komt? Dat het iets doet in jouw diepste binnenste? Dat het je troost geeft? Sterkte geeft? Soms ook vermaand? Ervaar je dat in je leven, broers en zussen? Dat is de levenskracht die in Gods woord opgesloten ligt. En zegt de Hebreeuwschrijver dan niet? Wat zegt de Hebreeuwschrijver in hoofdstuk 4, 13? Want uw woord is levend en krachtig. We kennen toch dat vers? Uw woord is levend en krachtig, zegt de Hebreeuwschrijver. Zie je dat? Hij zegt dat niet voor niks, hè? Dat is geen dode letter, er zit al leven in. En daarom, broers en zussen, heeft deze psalmist Gods woord van harte lief. Hij waardeert het meer, zegt hij, dan het al het goud en het zilver. 5 keer, zegt hij in deze psalm, refereert hij naar Gods woord als mijn bron van blijdschap. Mijn bron van blijdschap. 5 keer zegt hij dat. Dat betekent al iets. Is dat ook onze bron van blijdschap, Gods woord? Onze bron van blijdschap. Dus, als je als gelovige broers en zussen, die asje wil genieten, die van zaligheid wil genieten, dan begint dat met het recht verstaan en het recht begrijpen van Gods woord. Nu heb je gehoord hoe je het moet lezen. Je hebt gehoord hoe je het moet begrijpen. Nu weet je het. Die welzaligheid kan je nu ook zelf grijpen. Maar de psalmist gaat verder. En in vers 2, hij spreekt over een dubbele zegen. In vers 2 zegt hij het volgende. Welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen. En dan zegt hij, die hem met heel hun hart zoeken. Nu, de schrijver is iemand die niet alleen Gods woord zoekt, maar hij zoekt ook God. En ook hier wil ik even stilstaan. Want niet alleen in Gods woord bezig zijn, niet alleen Gods woord zoeken is belangrijk in het leven van een christen, maar ook God zelf zoeken. Ik kan daar niet genoeg de nadruk op leggen. God zelf zoeken is even belangrijk. En velen zijn blij met onze redding. De meeste van ons zijn dankbaar, zijn blij, zijn verheugd dat we gered zijn. We zijn dankbaar dat we een erfenis klaar liggen hebben. We zijn dankbaar dat God ons lief heeft, inderdaad. Maar sommigen van ons zijn daar niet content mee. Wat bedoel ik daarmee? Sommigen van ons willen meer. Ze willen meer van God zelf. Ze zijn blij inderdaad dat ze gered zijn. En ze zijn blij dat er een ongerepte erfenis klaar ligt. Maar ze willen meer van God zelf. Kijk een keer wat de psalmist zegt in vers 10. Hij heeft een diep verlangen naar God zelf. Ik zoek u, zegt hij, met heel mijn hart. Hij zoekt God met heel mijn hart. Niet vergeten, we zitten hier nog niet in zijn gebed. We zitten hier in zijn slotsom. In zijn conclusie. Dus als hij dat al zegt, in zijn conclusie, God zoeken, dan wil dat zeggen dat dat heel belangrijk is voor ons, broers en zussen. Niet alleen Gods woord, maar ook God zoeken. Dat staat in zijn conclusie, hè. Vers 2. Heb je dat soms in je gebeden, broers en zussen? Ik heb vele gebeden gehoord deze morgen. Maar in je persoonlijk gebed vraag je soms aan God, Heer, ik wil persoonlijk worden met jou. Vraag je dat soms? Heer, ik wil jou beter leren kennen. Vraag je dat soms? Ik denk dat vele van jullie dat vragen. Ik hoop het toch. Maar dat is iets dat je zeker aan vast moet doen, broers en zussen. Je moet een keer luisteren, je moet er niet naartoe gaan, wat dat David zegt, hoe zijn verlangen naar God zelf uitgaat. Je moet een keer luisteren wat hij zegt. In Psalm 63, vers 2, daar zegt hij dit. O God, u bent mijn God, zegt hij. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, zegt hij. Mijn lichaam verlangt naar u in een dor en dorstig land zonder water. Zie je dat? Dat diep intens verlangen naar God zelf. Psalm 143. Mijn ziel smacht naar u als een dorstig land. Zie je, dat is hier geen lauwheid. Dat is een vurig verlangen naar God zelf. En we kunnen dat ook krijgen, broers en zussen. Ik geef het voorbeeldje van de Ramadan. Jullie kennen de Ramadan. Een paar maanden geleden was de Ramadan geëindigd voor de moslims en dan mogen ze niks eten gedurende de dag. Dus vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Een paar maanden geleden was dat 13 uur. 13 uur niks eten. Wat wil dat zeggen? Dat hongergevoel, dat toeneemt. Tegen 12 uur beginnen ze honger te krijgen. Tegen 2 uur beginnen die honger te vervallen enzovoort. Tegen 6 uur mogen ze nog niet eten. Ze zitten daar met een grote honger. Is het ook zo in onze leven, broers en zussen, naarmate jij God langer kent, groeit jouw honger ook zo naar God? Is jouw verlangen ook zo meer en meer intens naar God? Is dat ook zo? Zo zou het moeten zijn, hoor. Ik geef gewoon het voorbeeldje van de Ramadan. Verlangen naar God zelf. En ook daarover is er een voorbeeldje gegeven in Gods woord. En daarmee wil ik afsluiten. Een heel mooi voorbeeldje dat we vinden in Gods woord, een praktisch voorbeeld van iemand die niet content was. En misschien kennen jullie hem al. Iemand die niet content was met het feit dat hij bevrijd was uit Egypte. Hij was daar maar blij mee. En hij wist dat hij naar het beloofde land ging. Het land van melk en honing. Maar dat was niet genoeg voor hem. Hij wilde meer. Weet er iemand wie het was? Of wie ik het heb? Joshua. Inderdaad. Gaan we een keer naartoe gaan? Exodus, hoofdstuk 33. Exodus 33. Hier hebben we een man die content was, dat hij vrijgemaakt was, dat hij geen slaaf meer was. Maar hij wilde meer. En hij zocht, hij wilde persoonlijk worden met God. In hoofdstuk 33. We kennen die passage wel. God heeft zo pas zijn volk bevrijd uit Egypte met machtige daden en machtige wonderen. Hij heeft ze naar de berg gebracht en hij heeft dus zijn woord gegeven en hij heeft tegen zijn volk gezegd, kijk, die woorden moeten jullie nu gehoorzamen. En ondertussen had Mozes een kleine tent opgezet, niet de tabernakel, vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Niet de tabernakel, maar de tent. Een eind van het kamp verder. En kijk de keer dat hij die tent noemt. Wat lees je daar? Tent van samenkomst. Tent van ontmoeting. Ontmoeting met wie? Met God. Dus, ze moesten Gods woord gehoorzamen, ter harte nemen, maar elke Israëliet kon persoonlijk worden met God. In die tent van ontmoeting. Lees maar eens verder. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting kon komen, die zich buiten het kamp bevond. Zie je dat? Wist je dat? Dat elke Israëliet zelf persoonlijk kon worden met God. Precies zoals hij en ik zelf persoonlijk konden worden met God. Dat was daar ook zo. Oude verbond, hè? Weinig verschil. Hè? God wil persoonlijk worden, hè, met zijn mensen. En lees een keer in vers 11 wie dat er niet content was. Vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp en nu lezen we het. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van hun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Zie je dat? Hij had niet genoeg. Hij wilde meer. En hij verbleef daar dagelijks. Hij zocht naar God zelf. Is dat niet mooi? En velen van ons willen die intimiteit. Ik wil dat. Jullie willen dat ook. Ik weet het. Jullie willen dat ook. Maar niet iedereen beleeft spijtig genoeg ook die intimiteit met God. Spijtig genoeg. Maar luister een keer wat dat David zegt, wie die intimiteit wel zal beleven met God. Dat is een belofte. Wij twee, hoor het. Luister een keer wat dat hij zegt. In Psalm 24. Laat ik hier naartoe gaan. Wie zal de intimiteit met God beleven? Wie je ook bent. Het doet er niet toe. Wie je ook bent. Iedereen kan dat. Psalm 24, vers 3. Daar zegt David het volgende. Psalm 24, vers 3. Wie zal de berg van God beklimmen? Daarmee bedoelt hij wie zal hoger opkomen, intiemer worden. Wie zal staan in zijn heilige plaats? Vers 5. Wie zal zegen ontvangen van de Heer? Lees ik uit wat er staat in vers 6. Zij die naar hem vragen, die wat? Die zijn aangezicht zoeken. Dus hoor je dat? Zelfs in het oude verbond. En David zocht Gods aangezicht, zoals Joshua Gods aangezicht zoekt. Jeremia, die wist wie dat God was, hé. Maar hij heeft dat ook moeten zoeken, hoor. Ik zal het u voorlezen, je moet er niet naartoe gaan, Klaagliederen. 3:25. Goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. En ken hem allemaal het vers uit Jacobus? Nader tot God. En God zal naderen tot u. En de tekst uit Hebreeën. Even kijken op mijn blaadje. God is de beloner van wie? Hem? Ernstig zoeken, hè? Staat er vol van in de schrift. Zoeken naar God. Zien we waarom je dat in zijn conclusie zet? Zoeken naar God. Heel belangrijk. Gods woord is belangrijk, zeker en vast. Maar zoeken naar God is één belangrijk. Die twee moeten samengaan. Wil je wel zalig zijn? Wil je behoren tot die minderheid? Je kan het hoor. Maar je moet alle twee doen. Alle twee. Nu wil ik afsluiten broers en zussen, God heeft ons gezocht. Eerst. En hij heeft ons gevonden. Tot het testament zegt dat hij 1001 heeft gezocht om ons te vinden. Hij heeft gezocht naar ons en hij wil alle van ons redden. En hij heeft ons gevonden. En weet je wat? Nu dat hij heeft ons gevonden, nu is het onze taak om hem te zoeken. Dat is het christenleven, broers en zussen. Het christenleven kan je omschrijven als één grote, spannende, uitdagende zoektocht naar God. Dat is het christenleven. Ben je daarmee bezig? God gaat dat belonen, hoor. Dat wil hij nu precies. Hij wil dat je naar hem komt. Uit jezelf. Het moet uit jezelf zijn. Het moet van harte zijn. En dan ga je weten wat dat is, hoor, om tot deze minderheid te behoren. Dan ga je intimiteit beleven, hoor, met hem. Dan ga je hogerop dan op de berg, hoor. Zeker en vast, broers en zussen. Zie je? Dus het is een progressieve zoektocht. En ik weet, dat gaat niet gebeuren van 1, 2, 3. Dat gebeurt langzaamaan. Dat is progressief. Meer en meer en meer. Je zult dat zelf wel ervaren. En misschien ervaren sommigen van jullie dat wel. Maar dat gebeurt gestaag. En zo iemand zal die welzaligheid, die ashrei, ontvangen. Deze psalmist behoorde tot die minderheid. Al zegt hij het zelf niet. Maar lees een keer zijn gebed thuis. Je zult het zien. Hij behoort tot die minderheid. Hij is wel zalig. Hij heeft een zeer hoge graad van zegen genomen in zijn leven. Die intimiteit met God. En iedereen, broers en zussen, ik onderstreep het nog een keer. Het is niet juist de idee die van voren staan te spreken, die alleen zij dat kunnen genieten. Of een bijbeleraar of een evangelist. Het is tot de simpelste mens. Jullie hebben het hier achter mij staan. Psalm 119. Hey? Het opengaan van uw woord. Hey? Wat staat er? Verspreid licht. Dat is Psalm 119, vers 130. Ja? Dat is, en daarna, wat komt er daarna? Ik heb het opgeschreven. Het schenkt eenvoudigen inzicht. Eenvoudigen, hé, broers en zussen. Dat is niet alleen voor ik, hé. Dat is voor allen, hé. Van de grootste, letterlijk, tot de kleinste, hé. Filipijntje is de kleinste hier waarschijnlijk, en ik ben de grootste. Dus het is iedereen inbegrepen, hé. Iedereen, hé. Ik hoop dat je deze dingen ter harte neemt, broers en zussen. Dat is zijn conclusie. Zijn conclusie. En als je dat doet, zul je gelukzalig zijn. Zul je welzalig zijn. En moet ik je kijken, want dat we dat lezen in vers 3. Je gaat dat spontaan in gaan wandelen. Je zal geen onrecht bedrijven. Dat zal niet iets doen dat je dwangmatig niet mag doen, maar je zal dat gewoon spontaan in wandelen. Je zal gewoon in zijn wegen wandelen. Dat is het automatische gevolg. Van Gods woord ter hart te nemen en van hem te zoeken met gans je hart. Neem dat mee, broers en zussen. Doe de test. Als je Gods woord leest, vraag God om hulp, om inzicht, weet je nog? En als er iets jou treft, als dat woord plotseling levend en krachtig wordt, weet je wat je moet doen? Je moet doen wat ik doe. Schrijf dat op. Al die versen die mij in de laatste, ik heb een test, een proef gedaan, in de laatste 3 jaar, heb ik al de versen die levend tot levend zijn gekomen, heb ik opgeschreven. Ik heb dat allemaal in een bestandje gestoken. Hè? 1 vers, 1 woordbestand. Ik heb dat allemaal in een map gestoken. Ik heb 237 versen opvergaderd in die 3 jaar. Je moet dat een keer doen. Je zult daar de vruchten van plukken. En de taak eens een keer naar lezen. Dan ga je die herinneringen weer ophalen, wat je toen ervoer, toen Gods woord zo levend kwam. Doe de test. Dat wilde ik jullie meegeven deze morgen. Mag de Heer danken ook weer voor zijn woord. Dank je wel, vader.